Alright. De afgelopen tijd ben ik een serie begonnen te spreken over het bovennatuurlijke. Een serie begonnen over geloofsprincipes eigenlijk. En om het bovennatuurlijke en de kracht van God meer te ervaren voor dit huis en voor je eigen leven. En er zijn een aantal geloofsprincipes. Geloof is de valuta in de geestelijke wereld. Door geloof kan je eigenlijk exchangen. God heeft geen geld nodig om iets te kopen van hem. Maar het geloof, dat zien we elke keer in het leven van Jezus. God werkt samen met jouw geloof om te exchangen. Te krijgen datgene wat jij verlangt, nodig hebt voor uitstrekt. Een wonder, een doorbraak, een genezing, een hulp van God. Wat je ook nodig hebt. Nou, als de Bijbel spreekt over de kracht van God. Dan spreekt hij niet zozeer over de scheppingskracht. In de zin van hoe God deze aarde en de sterren en de hemel en het heelal heeft geschapen. Alhoewel dat natuurlijk kracht van God is. Als de Bijbel spreekt over de kracht van God, dan heeft hij over de opstandingskracht van Jezus Christus. Alright, laat maar eventjes het woord van God ingaan en je gaat me begrijpen. Efeze 1, ja, dit stuk vanaf vers 15 is bekend. Spreken we vaker over hoe openbaring mag vloeien in je leven en inzicht, zodat je een aantal dingen gaat begrijpen. En een van de dingen staat er in vers 19, dat jij zal weten hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Nog een keer. God wil dat jij weet. Niet door kennis alleen, niet door theorie, maar door openbaring. Door ervaring. Dat jij zal weten hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons. Niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Voor ons die geloven. En dan komt het. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsfeer een plaats gaf. De oudere vertalingen zegt dat God macht heeft opgewekt voor de gelovigen door Christus Jezus uit de doden op te wekken. Amen. Dit is nog veel krachtiger. Dus God heeft macht voor jou beschikbaar gesteld. Bovennatuurlijke kracht beschikbaar gesteld. En de Bijbel gebruikt hier met een oud woord het woord wrochten. Dat woord wrochten betekent opwekken uit het niets. God heeft die macht beschikbaar gesteld, gewrocht door Jezus Christus uit de doden op te wekken. Nou, de Bijbel zegt, met de opstanding van Jezus uit de doden, daar staat of valt jouw geloof mee. Niet met Christus die hing aan het kruis. Er zijn vele martelaren gestorven aan een kruis. Maar jouw geloof staat of valt bij de opstanding. We kunnen allemaal geloven dat iemand stierf. Er zijn al miljarden mensen gestorven, maar dat iemand opgestaan is uit de dood. En de Bijbel zegt, daar staat of valt jouw geloof ook mee. Zo, jouw geloof is verbonden met opstanding. En God wil dat die opstandingskracht werkbaar is in je leven. Dat je daar ervaring en openbaring van krijgt. Zodat jij, omdat jij verbonden bent nu met die wereld van Jezus. Met die opstandingskracht van Jezus. Nou, als we de komende weken maanden gaan kijken naar de manier waarop de Heilige Geest jou wil bedienen. De Heilige Geest als specialist in het bovennatuurlijke heeft verschillende wijzen om jou te bedienen. En ik heb ontdekt dat heel veel mensen die boksen de Heilige Geest in zijn werking. Ik ga zo meteen iets daarover willen vertellen. Er zijn verschillende manieren, en eigenlijk zijn er vele manieren, die de Heilige Geest gebruikt om jou te willen bedienen. En vaak boksen we hem in één manier die we kennen of waar we ooit over gehoord hebben. Je hoort een getuigenis van iemand en je denkt, oh, zo werkt God dan. Ja, zo werkt hij, ook in zijn leven, maar misschien wil hij het wel anders doen in jouw leven. Laat me een paar voorbeelden geven. We zien de vervulling met de Heilige Geest in Handelingen 2. De Bijbel zegt, het kan als een like a mighty washing wind. Gewoon plotseling was er een grote windvlaag. Boven natuurlijk die het huis vulde. En de gelovigen begonnen in tongen te spreken. In Handelingen 10 was Petrus gewoon aan het prediken. En terwijl hij predikte over Jezus en het kruis en wat Jezus allemaal heeft gedaan. Terwijl hij predikte, viel de Heilige Geest op het huis van Cornelius en ze begonnen in tongen te spreken. God bediende zich van een prediker. In Handelingen 8 zien wij dat Filippus predikte. Allemaal mensen komen tot bekering, de demonen worden uitgedreven. Maar om de Heilige Geest over te dragen, te imparten voor de vervulling met de Geest, moesten de apostelen in Jeruzalem komen om hun de handen op te leggen. En de Heilige Geest bedient zich hier van handoplegging. Is weer een andere manier om de doop in de Heilige Geest te bewerkstelligen. Als het gaat om genezing, zie ik hetzelfde principe. De ene keer zie ik Jezus tegen de blinde zeggen, word ziende. En hij gebruikt een woord om het te creëren in de geest. Een volgende keer zie ik hem spugen en slijk op de aarde maken en het wrijven in de ogen van iemand. Een andere keer zie ik hem handen opleggen en het wonder is daar. Een volgende keer zie ik hem handen opleggen en die man ziet nog steeds een beetje dubbel en hij moet hem weer de handen opleggen. En elke keer zie ik dat Jezus zich door de geest van verschillende methoden bedient. Om het bovennatuurlijke vrij te zetten. Houd het even vast. Want dit geldt ook zo in je eigen leven. Want ik heb gemerkt dat wij, misschien vooral Nederlanders, zijn heel goed in inboxen. Want we willen God begrijpen, dus ja, er moet ergens een hek omheen, toch? Om het te pakken. In Jacobus 5 zie ik dat Jacobus zegt tegen de oudste om de zieke te zalven met olie. Is weer een andere manier die de geest wil gebruiken om de mensen te genezen. En het bovennatuurlijke vrij te zetten. Zo, er zijn heel veel wegen die naar de hemel komen. Er is één weg uiteraard. Maar er zijn wel verschillende manieren die de geest gebruikt. Ik zie het voortdurend in het woord terugkomen. Nou, de kracht van God die tot ons gekomen is door het Nieuwe Testament is niet gebonden aan een plaats. Als je hierop aan mij kan zeggen, moet je gewoon doen. Is niet gebonden aan een plaats. Is niet gebonden aan een persoon. Is niet gebonden aan een systeem. Is niet verbonden aan een kerk. Het is niet verbonden aan een methode. Maar er zijn wel bepaalde principes waar hij zich wel aan verbindt. En daar wil ik u meenemen de komende tijd. Of wij willen u meenemen daarin de komende tijd. Want ik heb ontdekt dat de initiatie van het bovennatuurlijke, zoals ik vorige keer al leerde, geschiet door de geest. Maar het geloof bij de ontvanger of aan de andere kant is ontzettend belangrijk. En als geest en geloof samenkomen, is daar die connectie. Nou, heel veel mensen denken, als ik maar genoeg kennis heb van het bovennatuurlijke, dan gaat het bovennatuurlijke stromen. Luister, ik ben echt atechnisch. Ik ben de meest ontechnische persoon hier waarschijnlijk in uw midden. Ja, doet die ventilator, laat me een ander voorbeeld nemen. Ik sloop altijd alles. Ja, ik weet niet hoe dingen werken, maar ik heb niet nodig om te weten hoe die energie hier komt. Ik heb niet nodig hoe te weten hoe een elektriciteitscentrale werkt en hoe die draden precies werken. Sommigen van jullie hebben natuurkunde gestudeerd, u begrijpt dat waarschijnlijk. Ik weet er helemaal niks van. Ik begrijp er nog steeds niks van. Hoe ik een draadje weer door kan zetten en daar weer een lamp kan komen. Ik begrijp niet hoe het werkt. Ik denk, ja, maar hoe werkt dat eigenlijk? Er zijn heel veel principes en heel veel zaken die werken, zodat ik hier stroom uit krijg. Maar het enige wat voor mij belangrijk is als gebruiker, dat ik mijn steker steek in een stopcontact. Oh jongens, dit is heel simpel vandaag. Ja, ik hoef niet te weten, weet je, dat zijn voor de natuurkundigen en allemaal zaken. Wij denken, als ik kennis maar krijg van het bovennatuurlijke, gaat het stromen. Nee. Er zijn wat principes die belangrijk zijn. Eigenlijk het enige wat je moet weten is, hoe steek ik mijn stekker in stopcontact? Want als die stekker in een stopcontact komt, is daar stroom. En stroomt dat ding. En gaat dat ding waarvoor ik het inplug doen, waarvoor ik het wil gebruiken. Zo is het met bovennatuurlijke ook. Kennis kan helpen, maar het is niet het belangrijkste. Het geloof, dat is wat de Bijbel leert. Het geloof is het belangrijkste. Nou, er is iets wat al jarenlang uit mijn hart moet, dus dat zeg ik nu. Ik wil een geheim delen van goddelijke genezing. Ik heb dit echt gezien. Ik heb mensen gezien na diensten, of na genezingsdiensten, Glory Nights, whatever, hoe we het ook noemen, Miracle Nights, na gebed, na handoplegging, die vol verdriet naar huis gingen. En omdat er niks was gebeurd, vroegen ze zich voortdurend af in de dagen, weken en maanden daarna, wat is er mis met mij? Herkent iemand dit? Drie handen. Oké. Dan is dit voor sommigen gewoon teaching. Ze vroegen zich voortdurend af, wat is de blokkade in mijn leven? Wat houdt nou eigenlijk Gods kracht tegen? En hoe kan ik meer geloof krijgen? En ik heb ontdekt dat deze mindset absoluut tot nederlaag leidt. Oh, goede prediking, pastor. Ik heb gezien dat deze mindset absoluut tot nederlaag leidt. Waarom? Want je wordt naar binnen gericht. En jouw oplossing, jouw doorbraak is naar boven gericht. Waarom wij prediken? Waarom? Wij willen jou alleen maar helpen naar Jezus te kijken. En als je naar Jezus kijkt, daar is geen veroordeling, schuld en schaamte en allemaal zaken. Maar als je naar binnen gaat kijken. Ik heb ontdekt, we zijn gewoon uien. Je gaat pellen, wat is er mis met mij? Wat is er mis? Heb ik nog zonde in mijn leven? Je zit maar te pellen. En eindelijk als je denkt, ik ben bij de kern, je bent heel veel tranen verder. En dan ben je bij de kern. En dan is er niks. Leegte, prediker 1. Lucht. En het probleem is dat je naar binnen gaat kijken. En weet je, ik zal je heel eerlijk zeggen, de Bijbel maakt heel duidelijk wat is in je hart. Maar jouw oplossing, jouw doorbraak, het geloofsprincipe, is die stekker moet in het stopcontact niet van jezelf. Je moet in het stopcontact van Jezus. Jij moet je handen stoppen in de handen van Jezus. Je moet, wat er moet gebeuren is, je moet naar boven gericht worden. En in de kerk moeten wij jou helpen naar boven te kijken. Niet naar mensen en ook wel helemaal niet naar jezelf. Want ik heb ontdekt dat we daar heel goed in zijn. En dan gaan we de 350 blokkades waarom jij niet genezen bent. In jezelf zoeken. Nou, waarschijnlijk kan ik er wel 5000 vinden. Want je bidt niet lang genoeg. Je vast niet veel genoeg. En wanneer doe je het wel goed genoeg? Dat is wet. Nou komt de wet. Dan ga je jezelf wet opleggen. Terwijl goddelijke genezing en alles wat van God komt, werkt onder het Nieuwe Testament voor ons onder. We zongen het eerste liedje al. Dat zeg je heel zacht. Dat komt er heel tam uit daarachterin. Hallo. En als jij naar binnen gericht wordt, is nederlaag een feit. Want wanneer is je doorbraak daar? Wanneer is je oplossing daar? Wanneer komt je genezing daar? Wanneer is die voorziening komt daar? Op het moment dat je naar boven gaat kijken. En dit principe zien we door het hele woord heen. En de duivel vindt het geweldig als wij Pinksterchristenen een beetje naar onszelf kijken. En ons de hele tijd onszelf ontleden. Geweldig. Maar op het moment dat je gaat kijken naar Jezus. Op het moment dat je gaat kijken naar de Heelmeester. Op het moment dat je gaat kijken naar de specialist van het bovennatuur. Op het moment dat je gaat kijken naar degene die alle antwoorden heeft. Op het moment dat je gaat kijken naar degene die jou rust kan geven in jouw situatie. Weet je, als je gaat kijken in jezelf, word je meestal heel onrustig van. En daarom zegt de Bijbel, hou je oog enkel en alleen. Enkel en alleen gericht op Jezus. De Bijbel zegt, zalig is de man en de vrouw die alles van hem. Zalig is de man en de vrouw. Zalig ben jij, Arno. Zalig ben jij, vul je naam in. Als je alles van God verwacht. Maar als we het gaan verwachten, van onszelf naar binnen gaan kijken of... Daarom, weet je wat het is? Als ongelovigen binnenkomen en we teachen het bovennatuurlijke, we prediken daarover. En we hebben altijd gezien, zij ontvangen zo makkelijk. Waarom? Omdat zij horen en ze denken, ik moet niet naar binnen kijken, ik moet naar boven kijken. Dan denk ik, Jezus, help me. Dat zie ik overal in de evangelie. Jezus, die gaat gelijk naar boven toe. En we zien, hun ontvangen heel makkelijk. Waarom? Omdat hun heel makkelijk naar boven gaan kijken. Maar een christen, die wordt zo introspectief. Die wordt een soort detective van je eigen leven. Huh? Kijk. Laat die detectives, geef ze Willem Holleder, hebben ze wat te onderzoeken. Maar voor jou. Voor jou en mij. En ook al zouden er dingen nog niet goed zijn. Op het moment dat je gaat kijken naar Jezus. Dan worden in één keer dingen rechtgezet in jouw hart. Want je kan het toch niet uit jezelf. Je probeert het misschien, je doet heel erg je best. Maar je kan het toch niet uit jezelf. Als je vast zonder Jezus, heeft je vaste nog geen kracht. Als je vast zonder dat je Jezus aanwezigheid wil zoeken, heeft je vaste nog geen zin. Weet je, jouw vaste mag alleen maar helpen meer te focussen. Dat geldt met alles. Dat is met alles. Gewoon meer focus. Gewoon meer Jezus. Hoe meer Jezus, hoe minder van jezelf. Als je meer Jezus is, minder van jezelf. Gewoon focus op de Heer. Nou, nog één ding wil ik ook leren. Soms, dat komt nog vanuit ons verleden, maar als mensen jou verwijten dat je geen geloof hebt, of niet genoeg geloof hebt, die mensen moet je gewoon bab, 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 bab. Die mensen, die gaan, weet je, dat is weer verwijt. Die gaan alleen maar, die zorgen ervoor dat je naar jezelf gaat kijken. Weet je, dat is niet de methode. Dat is niet de manier en dat is niet wat je moet zeggen. Je moet niemand nooit verwijten over iemand anders geloof. Als jij zo krachtig was, was die persoon genezen op basis van jouw geloof. Dus begin je mond te houden. Als je denkt dat je zo krachtig bent. In het verleden heb ik zulke gekkigheid gehoord. Wat mensen nog meer de put in bracht. En mensen nog meer naar beneden trapten. En we moeten mensen helpen juist gewoon naar boven te kijken. Naar de Heer. De Bijbel spreekt door het zonder verwijt. Ik vind het mooi, die tekst in Jacobus. Zonder verwijt. Komt iemand wijsheid? Komt iemand openbaring? Komt iemand doorbraak tekort? Laat het vragen aan God zonder verwijt. Zonder enige vorm van... God gaat je niet verwijten omdat je hem iets vraagt. Maar de christenen, soms kunnen heel goed verwijten. Dus die geest moet je gelijk blokkeren. Niet in je denken toelaten. Toen ik naar Ierland was, een paar weken geleden, las ik een boek van Catherine Kuhlman. En ik vond dit zo mooi. Ik geloof dat ze dit sommigen vrij gaat zetten hier. Dit is haar definitie van geloof. Ja, Catherine Kuhlman was de vrouwelijke bediening en genezing in Amerika voor heel veel decennia. Wel heel wat jaren terug. Maar ja, ik was zo gezegend weer door haar geloofsprincipes te lezen, haar getuigenissen. Zij zegt dit. Geloof, als je wat wil opschrijven. Geloof is de eigenschap of de kracht waardoor dingen die we verlangen eigendom worden. Oh, iemand zegt take ownership. Schud je nagels te wakker. Zeg take ownership, take ownership. Come on, hey! Geloof is de eigenschap en de kracht waardoor dingen die je verlangt. Wat verlang je vandaag? Wat verlang je vandaag? Wat verlang je vandaag? In je eigen leven. Waar heb je wonder voor nodig? Waar heb je wonder voor nodig? Hier in dit vak, waar heb je wonder voor nodig? Want God, dit is echt geloof. Is de dingen waar je naar verlangt, dat ze eigendom worden. Dat dingen waar je naar verlangt, in jouw bezitting komen. Dat die genezing, die doorbraak, die zoon, die dochter, die jouw probleem, je hoofdpijn geeft. Die financiën die je hoofdpijn geven. Die zaken die je naar verlangt, dat die jouw eigendom worden. En vervolgens is het jouw deel. Zo geloof is de eigenschap en de kracht die ervoor zorgt dat datgene wat je verlangt. Oh, dit is mooi, jongen. En dit is, dit is gewoon Bijbelse definitie, hoor. Dat datgene waar je naar verlangt, eigendom wordt. En vervolgens zien we Jezus zeggen voortdurend, je geloof heeft jou, je geloof heeft je geloof heeft ervoor gezorgd dat het ding je eigendom is geworden. Zo het enige waar wij mensen mogen helpen, is mensen anderen te boosten in hun geloof. Waarvoor jij hier bent vandaag, is zodat je geboost wordt in je geloof. En dat kan zijn voor je situatie nu, en dat kan zijn gewoon voor je algehele vertrouwen en je algehele relatie met God. En allebei is goed. Allebei is belangrijk. Nou, ik wil met je gaan graag naar Marcus. Dit is het verhaal dat ik met je wil delen. Dit verhaal kan me af en toe echt in tranen beroeren. Dit verhaal is zo ontzettend mooi. En eigenlijk de hele tijd in de vier evangelie in de Bijbel is het verlangen van de Geest van God dat je ogen gaat kijken naar Jezus. Als je gaat kijken naar je eigen teleurstellingen, naar je tekortkomingen. Oh. Come on, we hebben ze allemaal zoveel. En misschien zijn het je tekortkomingen die jou in problemen hebben gebracht. Misschien zijn het bewuste fouten, misschien onbewuste fouten. Maar wat je uit je problemen gaat halen en wat je weer hoop en een toekomst gaat geven, is Jezus. Kom, lees even dit verhaal met mij. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. En dit was mijn openbaring. Jezus had ook gewoon een huis. Hij was thuis. Dit gebeurde in zijn eigen huis. Ik weet niet hoe ik hem mag visualiseren voor je. Dit gebeurde in zijn eigen huis. Dit verhaal wat we nu gaan lezen, dit gebeurde in het huis van Jezus. Hoeveel zouden we graag willen zijn in het huis van Jezus? Ik heb goed nieuws voor je. Je bent er vandaag. Laat dat dak maar open gaan hier zo. Laat het maar door. Hey. Alright. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg, boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof, iemand zegt geloof, zei Jezus tegen de verlamde, vriend, ik genees je nu. Vriend, je zonden worden jou vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, waarom denk je zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde te zeggen, je zonden worden je vergeven? Of, sta op, pak je bed op en loop. Ik zal je laten zien dat de mensenzoon volmacht, mandaat heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg je, sta op, pak je bed en ga naar huis. Meteen. Niet 5 jaar later. Geloof neemt in bezit. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Alle die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Nou, Jezus was hier in zijn eigen huis aan het prediken en aan het teachen. We lezen hier, hij zat misschien op een kruk, op een stoel, hij gaf onderwijs. Zeg even in het midden van zijn woonkamer met allemaal mensen eromheen. Nou, deze mensen hadden geloof. Want toen ze vanaf het huis vertrokken, besloten ze deze man te leggen op zijn matras. En met z'n vieren hun vriend naar Jezus te brengen. Dus dat geloof was niet op het moment toen ze in de dienst waren. Werd niet geboost door een of andere prediker. Of gezamenlijk door de worship of door wie dan ook. Dat geloof hadden ze al toen ze van huis vertrokken. Zo deze vier vrienden nemen hun verlamde vriend mee. En ik wil je zeggen, wij focussen vaak op het geloof van die vier. Maar ik wil je vandaag even laten zien, weet je ook, die geloof van die verlamde. Die moest hem allemaal maar overkomen. Die zat maar op die matras. Ik weet niet van jou vier vrienden, maar ik heb een paar, ik weet niet of ze zo steady zijn. En zeker niet om je later te laten zakken van het dak naar beneden. Die man had ook geloof. Zo, ze komen eindelijk bij het huis van Jezus. En ik denk menselijk gezien de teleurstelling. Want je kan niet naar binnen en Jezus kan je niet zien en weet waarschijnlijk niet eens dat je er bent. Zo denk je toch? Zo gelukkig, ergens achteruit overzien ze denk ik een trap om naar het dak te gaan. En vervolgens begint hier echt een mooi verhaal. Want terwijl ze op het dak zijn, moesten ze nu heel goed luisteren. Waar is Jezus precies? Dus ik weet niet wie van de vier uiteindelijk zijn oor legt op het dak. Om af te stemmen. Dit is het geestelijke aspect. Dit is het zien in de geest. Om af te stemmen. Waar is Jezus? Want de Bijbel zegt dat, laten zien, dat hij daalde voor de voeten van Jezus. Dus ze hadden precies de plek in gelokaliseerd waar Jezus was. Omdat ze luisterden naar zijn stem. Want ze zagen hem niet. Weet je, jij ziet hem ook niet, maar geluister naar zijn stem. Zelfs terwijl ik predik vandaag. En ze stemden af op de stem van Jezus. En toen ze hem hoorden en focuste en gelokaliseerd hadden, was hier vervolgens het geloof dat Jezus niet boos zou worden als zijn dak opengebroken zou worden. Dit gaat om geloof in zijn hart. Ik bedoel, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik denk niet dat je het gaat waarderen als iemand jouw dak gaat openbreken. Maar dat jij dus wetende hoeveel macht Jezus had, want ze geloofden in zijn kracht en wie hij was. Wetende wie hij was, dat jij het geloof had dat hij niet boos zou worden. Want dat is het eerste waar ik aan zou denken. Hoe gaat Jezus nu denken? En ik wil je laten zien vandaag, hij houdt van radicaal geloof. Beter breek je zijn tent af. Beter breek je het huis af. Beter breek je het dak af met geloof. Dan dat je met twijfel buiten blijft staan. En dan sta je met je matrasje buiten. En oké, de dienst is over. We gaan weer met het matrasje terug. Hallo. Zij geloofden dat Jezus het ging waarderen. Dat Jezus dit kon waarderen. Zo uiteindelijk halen ze dit stuk van het dak weg. En vervolgens aan touwen laten ze nu hun vriend vallen. Oh nee. Maar check wat dit hier gebeurt. Je moet heel voorzichtig met z'n vieren, heel gecontroleerd, want het mag niet de een sneller dan de ander. Heel gecontroleerd moet dat bed gaan zakken. Toch? Zo, dit spreekt mij. Touwen spreken over geloof. Denk aan Rahab de hoer in Jericho. Die touwen zijn touwen van geloof. Dus wij denken altijd, een miracle is zo, boom. Ja en nee, er zijn wat principes. Weet je, dat geloof samen moesten ze consistent in dezelfde tempo dat die touwen naar beneden laten zakken, laten vieren. Om uiteindelijk dat matras te krijgen voor de voeten van Jezus. Iemand zegt consistent geloof. Nou, heel veel van u, omdat jij de hand van Jezus nog niet hebt gezien, denk je dat zijn hart niet met jou is. Pa-pa-pam. Nog een keer. Deze mensen geloofden zo in het hart van Jezus. Die hadden zo geloof in de liefde van Jezus. Die hadden zo geloof in de antwoord van het bovennatuurlijke dat Jezus zou brengen. Ze geloofden zijn hart. Maar ze hadden zijn hand nog niet gezien. Ik wil je echt jouw geloof boosten, want er zitten velen hier, je bent op zoek naar je wonder. En het kan op heel veel verschillende vlakken zijn in jouw leven. En omdat dat ding nog niet gebeurd is, omdat je die hand nog niet ervaren hebt, omdat je die hand nog niet hebt gezien, betekent niet dat het hart niet met jou is. Omdat je zijn hand nog niet hebt gezien, betekent niet dat zijn hart niet met jou is. If you can't trace his hands, trust his heart. Zo, ze gaan verder met de touwen. En nu zie ik gecontroleerd geloof. Dit is een fase in het wonder. En dit is het geloof gecontroleerd. Dat we niet die touwen niet gewoon blijven focussen op Jezus. Want nu zagen ze hem. En nu was het gewoon stap voor stapje. Weet je wat ik zo voor me zie? Jezus gaat gewoon door met prediken. Want dit zie ik vaker zo in de evangelie gebeuren. Hij gaat gewoon door. Hij doet net alsof hij het niet ziet. Al die mensen, dat zo vaak is in de kerkzaal ook zo. Al die mensen kijken naar boven en Jezus gaat gewoon door. Tot en met dat hij niet verder kan. Het is net als die bloedvloeiende vrouw. Hij wil verder lopen, maar op een gegeven moment die vrouw, dat geloof van die vrouw, die trekt hem gewoon terug. Zo, dat is wat geloof kan doen. Passiviteit is geen goede eigenschap bij de Heer. Passiviteit is geen goede eigenschap bij Jezus. Nou, midden in een geloofsproces gaan we allemaal wel eens door tijden van onzekerheid heen. Op zoek onderweg naar je wonder. Ga je tijden van onzekerheid heen. Dat het wonder is nog niet daar, maar je bent jouw geloof aan het beoefenen en gecontroleerd die touwen aan het zakken naar beneden. In tijden van onzekerheid is er spanning. Toch? Kijk, die vier vrienden ook, weet je. En dan krijg je tumult. De fariseeën zijn daar. Ze allemaal krijgen stemmen en gedachten. En ik zie die verlamde, die bungelt maar aan die touwen. Die moest en vertrouwen dat Jezus hem zou zien en zou helpen. En zijn vrienden vertrouwen. Maar oom stuurde me dit. Ongeluk kan van veel kanten komen. Maar geluk komt maar van één kant. Onheil kan van veel kanten komen. Maar zegen komt maar van één kant. Iemand zegt van Jezus. Onthoud dit. Ongeluk kan van veel kanten komen. Maar geluk komt van Jezus. Onheil kan van veel kanten komen. Maar de hel, de zegen komt van Jezus. En dan vind ik het mooi, hè. Nou, hoe gaat de meester reageren? En dan staat hij en dan zegt hij. Ik zie die verlamde staat hier voor hem. Hij kijkt naar boven, hij ziet die vier vrienden. En dan staat er Jezus nu hun geloof ziende. Ik bedoel, alle principes die je wil leren staan al lang gelesgeven in het woord, hoor. Hij zag wat hun geloof van deze verlamde en van zijn vier matties. En Jezus nu zijn hun geloof ziende. Ik wil je zeggen, wat hij ziet in jou is jouw geloof. Wat hij ziet in jou, come on, hier op de eerste rij. Wat hij ziet in jou is jouw geloof. Wat hij ziet in mij is mijn geloof. Jij ziet jouw tekortkomingen, maar God ziet jouw geloof. Nog een keer. Jij ziet jouw tekortkomingen. Jij ziet jouw positie op dat moment. Je verlamming. Dat je even niks kan doen. Dat je overgeleverd bent aan weet ik het wie en wat allemaal. Maar Jezus kijkt naar je geloof. En dan staat er Jezus hun geloof nu ziende. Ik hou van die tekst. Er is altijd een beloning voor geloof. Geloof wordt... Dit maakte de Heer me duidelijk. Hij zei, Arno, geloof wordt altijd beloond. Altijd. God is een beloner, staat er. Maar hij beloont altijd geloof. Nou, weet je, beter beloont God jou dan je baas. Maar wat beloont God? God beloont geloof. Want God is een beloner voor hen die hem ernstig... Weet je, dat zoeken is, dat ruimte maken in jouw hart. Ik heb dit opgeschreven. Als Jezus geloof ziet, komt hij in actie. Hij moet het zien. Weet je... Wanneer kwam Jezus in actie bij Petrus? Toen Petrus zei, meester, laat me tot u komen. Ja, als hij dat niet had gehoord en niet had gezagen, had Petrus waarschijnlijk nog steeds op die boot gezeten. Maar toen hij het geloof van Petrus hoorde en zag, zei hij, kom. En toen hij later begon te zinken en begon te twijfelen, zei hij, waarom ben je gaan twijfelen? Weet je, Jezus ziet geloof. En sommigen van u, omdat je al misschien een paar jaar, weet ik hoe lang, wacht op een bepaalde doorbraak, antwoord, voorziening, genezing, heling... Wat de duivel heeft aangevallen is je geloof in het hart van God. Dat God niet meer met je is, dat God je niet ziet staan. Wat een leugenaar is hij. Hij laat je denken dat hij God je niet ziet staan. Dat God niet geïnteresseerd is in je nood. Dat God niet geïnteresseerd is in jou. Hij is geïnteresseerd in alle kleine dingen van je leven. Alle kleine en alle grote dingen. Ik heb ontdekt, voor hem is niks klein. Als jij de stem van Jezus wil horen, zet je geloof in actie. Als iemand hier doorbraak wil in zijn financiën, plant een geloofzaad. En dan begint Jezus te vertellen, want hij voelt die fariseërs. Als je het verhaal voor de eerste keer leest, dan denk je gelijk dat Jezus gaat zeggen, nou, wees genezen, sta op en wandel. Nee. Zijn eerste reactie, hij zei, man, jouw zonden zijn jou vergeven. Jouw zonden zijn jou vergeven. En natuurlijk weet hij, en dat zien we later, hoe de Farizeeën reageren. Weet je dat het hart van Jezus is bovenal naar vergeving toe? Moeten we nooit vergeten. Het hart van Jezus is bovenal naar vergeving toe. Daarom zegt de Bijbel, beter ziek naar de hemel dan gezond naar de hel. Leert het woord dit principe. Maar zijn hart is altijd naar vergeving toe. Zo het eerste wat hij hem doet, hij schenkt hem vergeving. Nou, de Farizeeën gaan stuiteren. En ze zeggen, wie kan vergeven dan God alleen? En dan, ik haal van deze tekst. Opdat je mag weten. En hij spreekt dit tegen iedereen van ons hier en iedereen over de hele wereld. Opdat jij mag weten dat de mensen zo'n macht heeft op aarde. Opdat jij mag weten dat ik de volmacht, dat ik de autoriteit, dat ik het mandaat heb om te vergeven. Geneest hij. Amen. Zei hij tegen de man, omdat je dat mag weten. Zo wonderen en tekenen zijn ontzettend belangrijk, zodat mensen geloof gaan krijgen in vergeving. De Bijbel leert dat het allerbelangrijkste wat jij en ik kunnen en hebben ontvangen, is vergeving in ons leven. Amen. En omdat jij weet dat Jezus jou kan en Jezus jou wil vergeven, doet hij wonderen. De komende maanden en jaren, de wonderen die hij zal doen in jouw leven en hier in de gemeente en in mensen in je omgeving, is daar zodat andere mensen zullen hoop zullen hebben, geloof zullen hebben in de vergeving die Jezus wil geven. Want als je eenmaal vergeven en verzoend wordt, in die relatie komt, dat is waar het hem om te doen is. Omdat je mag weten dat ik macht heb op aarde om te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg je. En nu spreekt hij. Hij legt hem niet de handen op. Hij zegt, sta op, pak je bed op en ga naar huis. En ik hou van het woordje 12, vers 12, meteen. Dit is het geloof van die man. Die man hoorde hier de woorden van Jezus. Hij ontving eerst vergeving en nu hoort hij, sta op, pak je bed op en ga naar je huis. Die man had daar niks meer te zoeken. Die man had daar niks meer te zoeken. Zie je die vier vrienden boven meekijken vanuit het dak? Come on, ze hadden liefde voor hun vriend. Hoeveel liefde heb jij voor je mensen? Ze hadden liefde voor hun vriend. Ze keken vanuit dat dak naar beneden, want ze hadden bewogenheid over hun vriend. En ze geloofden dat Jezus het zou doen. En om hem dan deze woorden te horen zeggen. Maar hey, ik zeg je, sta op, pak je matras op en wandel. En ga naar je huis. Die man die pakte zijn matras op. En elke mond van elke Farizeeër was dichtgesnoerd. Oh, en ik zie die vrienden daar bovenaan bij dat dak staan. Oh, er zullen een paar halleluja's daarna gaan roepen zijn. Naar boven toe. Weet je, ik geloof dat genezing belangrijk is. Ik geloof dat bevrijding belangrijk is. Ik geloof dat wonderen en tekenen belangrijk zijn. Maar het grote doel is dat mensen zullen weten dat Jezus leeft en macht heeft om te vergeven. Daarom geloof ik dat het bovennatuurlijke zo'n belangrijke evangelisatie toe is. Mensen komen niet tot overtuiging door jouw mooie woorden. Met alle respect. Mensen komen over overtuiging dat ze een ervaring krijgen met goddelijke kracht. Of goddelijke wijsheid. Of hoe die kracht ook maar gemanifesteerd wordt. Door goddelijke openbaring. Door de salving van de Heilige Geest. In Jeremia 8, als laatste. Hier is een tekst. En de profeet zegt hier, is er geen balsem in Gilead? Balsem werd gebruikt om wonden te verbinden, om genezing te brengen. En hij zegt, maar er is toch genezing in Gilead? Vroeger als je ziek was, ging je naar Gilead toe. Om, zoals een soort ziekenhuis, om je plek, om je wonden te verbinden, om daar balsem te halen, balsem te kopen. En de profeet zegt, er is toch balsem in Gilead? Hoe kan het dat jullie ziek zijn? Er is toch balsem in Gilead? Ik denk dat de apostel Paulus hetzelfde zou zeggen. Hoe kan het dat jullie ziek zijn? Er is toch balsem in Gilead? Nogmaals, het is geen verwijt naar niemand toe. Maar de Heer maakt duidelijk dat in zijn huis er is balsem. Er is balsem. Het is voor de Heer heel normaal en voor de profeet normaal dat er genezing is in Gilead. Het woord Gilead betekent, en dit is echt ook heel mooi, heuvel van de verklaring. Dus Gilead was een stad net buiten de Jordaan. En de naam Gilead betekent heuvel van de verklaring of heuvel van het verbond. Als ik even inzoom op het woord verklaring. Wat heb je verklaard voor jezelf? Want in het huis van verklaring, in de stad van verklaring, hoort balsem te vloeien. Halleluja. So what is it wat je verklaart met je mond over je situatie? Verklaar je God gaat voorzien? Verklaar je God gaat me herstellen? Verklaar je God gaat me genezen? Verklaar je God gaat de doorbraak geven, et cetera? Of verklaar je poor me? Wat verklaar je met je lippen? Want voor God is het normaal dat er balsem is in Gilead. Ik geloof dit. Als jij op zoek bent naar een wonder. En we zijn bij Jezus. En we zijn bij Jezus terecht. Wie kan jou geven jouw wonder? Wie kan jou voorzien in jouw wonder? Wie kan jou voorzien in jouw doorbraak? Wie geeft jou antwoord op jouw problemen? Wie geeft jou inzicht en wijsheid? Waarom heb jij je neergezet bij jouw ziekte? Waarom heb je neergezetteld voor les? Denk je niet dat Jezus je wil genezen? Denk je dat Jezus jou in jouw situatie wil houden zo? Er is iemand anders die je dat wil laten geloven. Want het woord zegt dat er is balsem. Ik voel in één keer dit woord snijdt sommige mensen hier. Maar het woord van God zegt er is balsem in Gilead. Er is balsem in Gilead. Dat is de plek waar de olie wordt gewonnen. Dat is de plek waar de olie stroomt. De Bijbel zegt dat God is bij macht om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. De Bijbel zegt dat God wil dat jij ervaringen krijgt met de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En je kan kiezen of om dat te geloven, of om te geloven in je situatie. Maar ik heb geleerd dat het woord van God boven je situatie staat. Mijn Bijbel zegt dat de stem van de Heer staat boven de storm. Boven situaties. Nou zie je deze vier vrienden samen met hun vriend had dit begrepen. Oké, hun situatie was zo. Hun ziekte was zo. Hij zat nou al jarenlang aan dat bed gekluisterd. Maar ze dachten, laat me naar Jezus gaan. En dan til ik zijn bed maar op, dan is het maar moeilijk. Ik hou van dat geloof. Ik heb dat dan nu een paar keer in mijn leven meegemaakt. Dat sommige mensen met zo bovennatuurlijk geloof kwamen naar het huis van God. Of naar iets van God toe. En dat ze daar zo'n doorbraak ontvingen, gewoon door zo'n radicaal geloof. Zeiden, we gaan ons door niets en door niemand laten stoppen, want ik geloof in het hart van Jezus. Ik geloof in de potentie van Jezus en ik geloof dat hij het kan doen. Als je echt gelooft dat bij Jezus niets onmogelijk is, geloof je het echt? Nee, ik denk dat sommigen dat niet geloven. Ik kan prediken wat ik wil, maar wat geloof je? Want er geschiedde naar je geloof. Ik heb een paar maanden geleden in mijn eigen hart gezegd, ik kies ervoor om mijn geloof nu te bouwen. Meer dan ooit. Ik ben dankbaar voor wat ik heb gezien. Dankbaar voor de mensen die hersteld, genezen, bevrijd zijn, die wonderbaar voorzien zijn, et cetera. Alles wat ik heb mogen meemaken in mijn leven. Maar ik zie Jezus opereren nog op een heel hoger niveau. Come on. En op een dag sprak de Heilige Geest. Hij zei, Arno, dezelfde wil die geldt voor Jezus, die geldt ook voor jou. Weet je, ga ik me settelen bij een paar wonderen die ik lees in het leven van Paulus, of ga ik me settelen bij het leven wat ik zie van Jezus? Hij is mijn ultieme voorbeeld. En ik kan me gaan matchen met een paar andere kerken en een paar andere predikers en wat andere mensen zien en ervaren. Nee. De Heilige Geest geeft mij geen limiet. De Heilige Geest geeft mij geen limiet en hij geeft jou ook geen limiet. De enige limiet is wat je zet op jezelf. Iemand zegt jezelf. De enige limiet is wat je zet op jezelf. Want ik hou van het woord alles. Hem nu die bij macht is oneindig veel meer te doen dan je kan bidden of beseffen. Hem nu die bij macht is om oneindig veel meer te doen dan je kan bidden of beseffen. Dit was de basistekst van Stephen Furtick. En wij zijn verbaasd dat zijn kerk zo groot is. Dat is logisch. Als je dat woord gaat geloven, gaan er vanzelf wonderbare dingen gebeuren. Want God is bij macht om oneindig veel meer te doen dan je kan bidden of beseffen. Jouw Bijbel zegt, jouw God is bij machten. Niet iemand anders een God, jouw God, mijn God. Hij is bij machten om oneindig veel meer te doen dan je kan bidden of beseffen. Diezelfde God die jij dient, die is niet veranderd. Hij is bij machten om oneindig veel meer te doen dan je kan bidden of beseffen. En de Heer zegt, blijf geloven in je wonder. Blijf geloven in die doorbraak. Blijf geloven in de bovennatuurlijke werking. Want God is een specialist van het hart. Zeg me even na, God houdt zich niet doof voor mijn roepen. God houdt zich niet doof voor mijn situatie. Hij houdt zich niet doof voor mijn nood. Mijn verlangens kunnen eigendom worden door mijn geloof. Deze dag activeer ik mijn geloof. deze dag activeer ik mijn geloof. Ik kies ervoor om niet de stem van mijn omstandigheden te laten heersen in mijn denken. Boven de stem van het woord van God die mij zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Ik wil dat mijn geloof mijn verlangens eigendom maken.